Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan onze eigen predikant dominee G.J.H. Vogel. Harry Bodewits is vanmorgen de organist. Er zijn twee collecten voor de diaconie en onderhoud gebouwen. De deurcollecte gaat naar de stichting Present hier in Dordt. En de bloemengoed gaat naar zuster Anneke Paans, Giessemondestraat 2. Dan broeders en zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 97. De verzen 1 en 6. Psalm 97, de verzen 1 en 6, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we weer van psalm 97. Dan zingen we vers 7. Psalm 97, vers 7, zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet zingen we uit het liedboek gezang 437. Uit het liedboek gezang 437 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. En na de schriftlezing zingen we psalm 80. De verzen 1, 2, 3, 4 en 5. In de nieuwe berijming. Psalm 80, de verzen 1, 2, 3, 4 en 5. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. En na de verkondiging zingen we weer van psalm 80. Dan zingen we de verzen 6 en 7. In de nieuwe berijming. Psalm 80, de verzen 6 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot, zingen we uit het liedboek, gezang 423. Uit het liedboek gezang 423 zingen we tot slot. De schriftlezing, broeders en zusters, is uit het eerste boek Samuel. Hoofdstuk 4. In Samuel, hoofdstuk 4. Is de schriftlezing van vanmorgen. 1 Samuel hoofdstuk 4. De tekst is niet hier opgeschreven, die weet ik niet. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, gemeente, gasten in ons midden, jongelui. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Vandaag zal in beide diensten voorgaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Volgende week zondag zal in beide diensten voorgaan dominee Kwant uit Huizen. Alleen de middagdienst begint dan om 4:15. Voor de eerste keer wordt u meegedeeld dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Victor Ogola en Inge Poker. Na deze morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Ingekomen vanuit de christelijk gereformeerde kerk te Sliedrecht, Bethel, de beleidende leden Janno de Jager en Marijke de Jager Schagen. En als het goed is, moeten ze hier ergens zitten. Jullie even willen staan. Janno en... Nou, even, moment. Janno en Marijke, goed om met jullie kennis te maken. Binnenkort maken we ook kennis met jullie pasgeboren dochtertje Louisa, wanneer jullie haar hier ten doop zullen houden. Welkom in de gemeente. In het Nieuwe Testament worden beelden gebruikt die over de gemeente gaat. Bijvoorbeeld het lichaam, of de kudde, of het gebouw. En daarin liggen accenten van onderlinge gemeenschap in verbondenheid met Christus. Zo hopen we dat jullie je snel opgenomen en verbonden zult voelen in de gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook hier in Dordrecht. Van harte welkom. Dankjewel. In de voorzang zingen we met elkaar Psalm 97, vers 1 en 6 uit de oude berijming. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. We zingen Psalm 97, vers 7. Luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we gezang 437. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. Na een week waarin weer van alles is gebeurd en waarin we van alles hebben gedaan, mogen we hier weer bij u komen. Hier samen als uw gemeente. Begin van een nieuwe week mogen we eerst hier samen komen om afscheid te nemen van de afgelopen week. Om dat ook voor uw aangezicht te doen. Maar ook om weer verder te kijken, om weer verder te gaan. Heren, en als we afscheid nemen van de afgelopen week, dan kijken we naar alles wat er is gebeurd. Ver weg in de wereld. En we denken aan van alles. Maar ook aan dichtbij wat er in ons eigen leven is gebeurd. De mooie dingen. De verdrietige dingen, de pijnlijke dingen. We kijken naar wat we gedaan hebben en wat we niet gedaan hebben. Wat we moesten doen. En wat we deden wat niet hoorde. En wat we eigenlijk wel hadden moeten doen. We leggen ons leven voor u neer, Heere God, aan het begin van deze zondag. En we weten dat u eigenlijk al alles van ons weet. Dat u het weet waar we waren, wat we deden. Waar we pijn aan hadden. Waar we verdriet over hadden. Waar we mee zaten, wat we verkeerd deden. Heel ons leven is u bekend. We danken u, Heere, dat we dan toch hier mogen komen. En dat we in deze wereld daarom niet alleen zijn. Ook al lijken de dingen soms heel dreigend en donker. Maar dat u er bent met uw genade, uw vergeving, uw verzoening. Zolang we het leven hebben, bent u daar. We danken u daarvoor, Heere. U die alles van ons weet. Onze pijn en onze vreugde. Onze zonde en onze goede dingen. U die alles van ons weet, we mogen bij u komen. En dan beseffen we dat dat alles te maken heeft met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u voor hem. Uw eigen Zoon, onze Heere. En door hem kunnen we ook weer een nieuwe week in. We vragen van u, geef dat we ook door vanmorgen door de verkondiging van het evangelie weer op het juiste spoor komen. Dat we niet ons eigen spoor volgen, hoe verleidelijk dat ook is, hoe begrijpelijk dat ook is, hoe voor de hand liggend, maar dat we uw spoor volgen. Wees u bij ons als we uw woord openen naar een niet eenvoudig, eigenlijk een heel tragisch verhaal horen. Maar geef dat we daarin uw roepstem horen. Zodat we niet verloren zouden gaan. Heren, we danken u dat u ons hier bij elkaar brengt. Ook met nieuwe leden. We danken u voor de familie De Jager. Zegent u ook hen in het midden van de gemeente. Zegent u allen die niet met ons mee konden komen hier naar de kerk. Die thuis meeluisteren. Zegent u de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt, in deze plaats, in heel ons land, over heel deze wereld. Zegent u uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Zegent u ook uw volk Israël. Zegent u allen die ook vandaag daar samenkomen om uw woord te openen en dat gisteren deden. Heere, geef dat uw woord ook daar steeds meer zeggingskracht mag hebben. Juist ook in dat vlees geworden woord, onze Heer Jezus Christus. De Messias van Israël. Heren, we komen zo voor u. U weet alles van ons. We weten alleen van u dat u ons genadig wil zijn. Dat zegt u. Geef dat we dat ook met ons hart mogen weten. Wees u zo bij ons om Jezus wil. Amen. We gaan een lied zingen. Met de kinderen, diep, diep, diep als de zee. En die is heel diep. Daar kun je niet staan, hè. Als je, ja, ben je wel eens bij het strand geweest? Nou, dan, als je eventjes het water ingaat, dan kun je nog wel blijven staan. Maar al heel snel wordt het heel diep. En hoog, hoog, hoog is de lucht. Ben je wel eens in een vliegtuig geweest? Nou, maar dan, je hebt het wel eens gezien, een vliegtuig natuurlijk. Heel hoog. Nou, zo staat er. Zo diep, zo hoog, zo wijd is Gods liefde voor jou. We gaan het lied zingen. We openen de schriften ook vanmorgen weer in het eerste boek Samuel. Vorige week hebben we een groot gedeelte gelezen van 1 Samuel 2. Daarvoor 1 Samuel 1. En een paar weken geleden bij de intrede hoofdstuk 3. We lezen nu hoofdstuk 4. Dat is een van de meest tragische hoofdstukken van de Bijbel, denk ik. En het woord van Samuel kwam tot geheel Israël. Israël trok ten strijde tegen de Filistijnen en legerde zich bij Eben-Haezer. De Filistijnen echter hadden zich gelegerd te Afek. De Filistijnen stelden zich in slagorde op tegenover Israël. De strijd werd algemeen En Israël leed de nederlaag tegen de Filistijnen. En deze versloegen in de slag op het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in de legerplaats terugkeerde, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons de heden de nederlaag laten leiden tegen de Filistijnen? Laten wij de ark van het verbond des Heeren uit Silo halen, zodat die midden onder ons komen en ons verlossen uit de macht onze vijanden. Daarop zond het volk bericht naar Silo en zij brachten vandaar de ark van het verbond des Heeren der Heerscharen, die op de Gerub stroomt. Er waren bij de ark van het verbond Gods de beide zonen van Eli, Hofni en Pinaas. Zodra de ark van het verbond des Heeren in de legerplaats kwam, hief geheel Israël een gejuich aan, zo luid dat de aarde dreunde. En de Filistijnen, die dat gejuich hoorden, zeiden: wat betekent toch dat luide gejuich in de legerplaats der Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark des Heeren in de legerplaats gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden: God is in de legerplaats gekomen. En zij zeiden: wee ons, want zoiets is nog gisteren, nog eergisteren geschied. Wee ons, wie redt ons uit de macht van deze geweldige God? Dit is dezelfde God die de Egyptenaren met allerlei plagen in de woestijn geslagen heeft. Grijp moed en zijt mannen, gij Filistijnen, opdat gij geen slaven der Hebreeën wordt, zoals zij van u geweest zijn. Zijt mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen. Ieder vluchtte naar zijn tent en de slachting was zeer groot. Van Israël vielen 30.000 man voetvolk. Ook werd de ark Gods buitgemaakt en de beide zonen van Eli, Hofni en Pinahas, vonden de dood. Benjaminiet snelde weg uit de gelederen en bereikte nog op diezelfde dag Silo, in gescheurde klederen en met aarde op zijn hoofd. Toen hij aankwam, zie, Eli zat op zijn stoel aan de kant van de weg in afwachting, want zijn hart was vol zorg over de ark Gods. Toen de man in de stad kwam en het bericht overbracht, ging er een gejammer door de gehele stad. Eli hoorde het jammergeschrei en vroeg: wat is dat voor een rumoer? De man haastte zich naar Eli en deelde het hem mee. Eli nu was 98 jaar oud en zijn ogen stonden star, zodat hij niet zien kon. De man zei tot Eli: ik kom van het slagveld, ik ben vandaag nog van het slagveld gevlucht. Hij zei: wat is er gebeurd, mijn zoon? De boodschapper antwoordde: Israël is voor de Filistijnen op de vlucht geslagen. Een grote nederlaag heeft het volk geleden. Ook uw beide zonen, Hofni en Pinahas, zijn dood. En de ark Gods is buitgemaakt. Toen hij melding maakte van de ark Gods, viel Eli achterover van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij was 40 jaar richter over Israël geweest. Zijn schoondochter nu, de vrouw van Pinahas, was zwanger en zou spoedig baren. Toen zij het bericht vernam dat de ark Gods buitgemaakt was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want de weeën overvielen haar. Toen zij op sterven lag, spraken de vrouwen die om haar heen stonden: vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en sloeg er geen acht op. Zij noemde de jongen Ikaboot en zei: weg is de eer uit Israël, omdat de ark Gods was buitgemaakt en om haar schoonvader en haar man. Ze zei: weg is de eer uit Israël, want de ark Gods is buitgemaakt. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook in zijn hart bewaart. Amen. Nou, we gaan straks naar dit gedeelte luisteren. En een aantal versen zijn wel de kerntekst. Vers 13 bijvoorbeeld, Eli die daar op zijn zetel zit bij de poort. Misschien een bijzondere plek daar voor de oudste van de stad, die hij ongetwijfeld ook was. En dan staat er in vers 13, want zijn hart was vol zorg over de ark Gods. En dan Ikaboot, op het laatst vers 22, ze zei: weg is de eer uit Israël, want de ark Gods is buitgemaakt. Het thema van de preek is, waar maak je je nou druk om? Nou, dat zal straks wel duidelijk worden. We gaan eerst nog met elkaar zingen en we zingen Psalm 80. Ook zo'n psalm waarin we eigenlijk uitzingen dat we helemaal van de Heere God afhankelijk zijn, omdat het anders niet goed gaat. En het gaat ook niet goed, alleen als u erbij bent. Ook God van Jozef leidt ons verder. En we zingen voor de preek de eerste 5 versen en na de preek vers 6 en 7 in de nieuwe berijming. Ja, waar maak je je nu druk om, hè? Dat kan een heel irritante vraag zijn. Waar maak je je druk om? Het is een beetje afhankelijk van hoe je het vraagt. Of je het neerzet met een vraagteken of met een uitroepteken. Als het een vraagteken is, dan is het een beetje een informatievere vraag. En misschien had ik dat vraagteken eigenlijk wat weg moeten laten. Want het is ook wel een beetje bedoeld als een beetje een irritante vraag, moet ik eerlijk zeggen. Je bent druk met dingen en iemand vraagt, waar ben je nou mee bezig? Dan denk je van, ja, hallo, met dit en met dat. Het is een vraag die eigenlijk een opmerking is. Waar ben je nu mee bezig? De vraag eigenlijk ook die Martha kreeg. Toen ze Maria daar bezig zag. En dat de Heer Jezus tegen haar zei, ja, Maria is met de goede dingen bezig. Waar ben jij nu eigenlijk mee bezig? Dat was de achterliggende vraag. Waar maak jij je nu druk om? En denk aan die woorden uit Matthäus 6. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat vinden we mooi. Het is een mooi lied om te zingen ook. Maar er staat voor, maak je dan niet bezorgd over je leven waarmee je zult kleden. Over het voedsel, waarmee wat je zult eten en drinken. Nou, dat kan soms ook heel irritant overkomen natuurlijk, als je daar druk mee bezig moet zijn. En als je je wel zorgen maakt, dan opeens die vraag, waar maak je je nou druk om? Zoek eerst het koninkrijk. Ja, maar. Toch is het wel goed, hè, om zulke vragen eens te horen. Wat vind ik nu echt belangrijk? Waar ga ik nu voor? Wat is nu mijn ambitie? Zoek ik nou eerst zijn koninkrijk of, nou ja, mijn koninkrijk? Meestal als we deze vraag stellen, dan komen er een paar positieve voorbeelden naar voren. Dat je zegt van, nou als je het nou zo doet zoals hij of zij. Hè, mensen die ervoor gaan, ervoor gingen. En dat je zegt van, ja, nou die maakt zich toch werkelijk druk om andere dingen. Denk eens aan En moeder Teresa noemen we dan altijd, hè? Iemand die dan alles achtergelaten heeft en dan in de sloppenwijken van Calcutta is begonnen. Of, nou denk aan Daniel en Jeanette die naar Gambia zijn gegaan. Heel veel achter zich gelaten. Of denk aan Paulus. Nou, die heeft ook wat meegemaakt. Allemaal ter wille van Gods Koninkrijk. Ja, en denk ook aan de Heer Jezus zelf. Geboren. Net zoals wij, net zo oud geweest, net zo, een kind geweest, een puber geweest, op weg naar de volwassenheid en toch altijd dat gekozen. Positieve voorbeelden. En vandaag zien we in 1 Samuel 4 heel tragische voorbeelden. Eigenlijk mensen waarvan je zegt van, zeker de ene waarvan je zegt van, waar ben je nu heel je leven mee bezig geweest? En kom je er nu pas achter? He, Eli. En we denken ook aan die vrouw van Pinaas. Schoondochter van Eli. Eigenlijk een heel, heel tragische gebeurtenis. Ja, we weten niet precies wanneer dit nou zich heeft afgespeeld, hoe oud Samuel was. Samuel had wel aan Eli doorverteld wat de Heere God tegen hem verteld had toen de Heere God 's nachts bij hem kwam. En hem riep, Samuel, Samuel, uiteindelijk komen ze erachter dat de Heere God spreekt. Maar dan zegt de Heere God ook heel verschrikkelijke dingen over het huis van Eli. En Samuel heeft dat ook aan Eli moeten vertellen. En dan zegt Eli, wordt hij niet boos, maar dan zegt Eli, hij is de Heere, hij doet wat goed is. Dan denk je, wat bedoel je nou eigenlijk, Eli? Bedoel je nou eigenlijk, nou ja, het is onomkeerbaar, onontkoombaar. Ik moet me maar bij neerleggen of geef je je echt over? Maar dan breekt er weer eens oorlog uit. Oorlog tussen de Filistijnen en Israël. Nou, dat heeft een hele periode geduurd. Hè. Denk maar eens aan de tijd van Simson, dat ligt al eventjes hiervoor. En dat zal zo duren tot in de tijd van Salomo. En dan zal het afgelopen zijn, dan zijn de Filistijnen er niet meer. Het heeft een hele tijd geduurd, die schermutselingen. En dan zijn de Filistijnen weer de baas en dan Israël weer. En blijkbaar is er nu iets aan de hand dat Israël denkt, nu kunnen we de Filistijnen verslaan, want het initiatief gaat van Israël uit. En we hebben gelezen, Eli was een richter en misschien heeft Eli wel gezegd, we moeten ze nu aanpakken. En dan staan ze bij wat later Eben-Haezer gaat heten, steen der hulpen. Een klein stukje boven Jeruzalem. En de Filistijnen die horen het en die komen daar tegenover te staan. En dan ontbrandt de strijd. En het is een heel heftige strijd. En Israël wordt verslagen. En het is een grote slachting. Israël wordt heel sterk verslagen. Er staat dat er 4000 man sneuvelen. Dat is een grote nederlaag. Even die vraag stellen. Waar maak je je druk om? Nou, dat kan natuurlijk heel irritant zijn als je op zo'n moment die vraag stelt. Je ziet die mensen daar op het slagveld liggen. Vaders, zonen, weg. En je gaat de vraag stellen. Waarom heeft de Heere ons de nederlaag laten leiden? Die vraag stellen de oudsten van het volk. Waarom heeft de Heere God dat nou gedaan? Ja, je kunt zeggen, dat is ook een beetje een irritante vraag, hè? Natuurlijk, het is de schuld van de Heere God. Natuurlijk, spreekt voor zich. Eigenlijk is het altijd de schuld van de Heere God, als het misgaat. Maar je kunt ook het nog een beetje positiever bekijken. Ze denken van, en dat blijkt dan, ze denken van, oh, we zijn iets vergeten. We zijn iets vergeten. We hadden iets moeten doen en daarom is het gebeurd. De ark zijn we vergeten. Als de ark nou bij ons was, dan was God bij ons. En als God bij ons was, was het gegaan. Dus we zijn die ark vergeten. Dat is niet zo heel vreemd. Als je het volk Israël het land binnenkomt, dan gaan ze achter de ark aan. Hè? De ark staat dan in de Jordaan en het volk trekt er langs. Maar de ark gaat als eerste de grens over. En zo zal het vaker geweest zijn. Dat in opdracht van de Heere God het volk achter de ark aanging. Of dat de ark met het volk, het leger, meeging. Die ark. En het staat er zo prachtig beschreven als ze die ark komen brengen. En ze brachten, vers 4 is dat, en ze brachten vandaar de ark van het verbond des Heren, der Heerscharen, die op de Gerub stroomt. Je ziet het voor je, hè? De ark van het verbond, van het verbond des Heren. En dan denk je niet alleen maar aan de afspraken, maar dan denk je ook aan die hoge priester, die eens per jaar daar het bloed op sprenkelde, de grote verzoendag. En je ziet die gerubs, die engelen, die met hun engelen of met hun vleugels naar elkaar toe staan. De troon van God. De God die bij ons wil wonen, de God van verzoening, van vergeving. De God die eigenlijk tegen ons zegt, het is goed tussen ons, er is verzoening en daar zit het woord zoen in. God die ons zoent en dat het goed is. En we zijn die vergeten. We zijn die vergeten. Maar kun je dat nou zomaar doen? Hè? Kun je dat nou zomaar gebruiken? Kun je nou zomaar die ark erbij halen? Ook als je weet dat het helemaal niet goed zit daar in Silo. Ook als je weet dat het helemaal niet goed zit daar tussen die priesters. Ook als je weet van dat we God vergeten zijn. Kun je nou God overal zomaar bijhalen? En kun je nu zeggen, ja, God is toch genadig. Kijk maar, we hebben hem bij ons. De God der Heerscharen. De God van het verbond. We hebben hem bij ons. Jezus Christus, we hebben hem altijd bij ons. Hij is altijd met ons. Kun je God gebruiken op die manier? Nou, daar hoort toch in ieder geval iets bij, denk ik. Hè? Want wat zeggen ze? En ik denk dat we dat mee moeten nemen. Ze zeggen niet, We zijn u vergeten, we zijn die ark vergeten. Dat is dom. Als we dat hadden, dan was God wel mee geweest. Maar als ze nou eens gezegd hadden, we zijn u vergeten. Als ze dat nou eens wat persoonlijker hadden gemaakt. En als we het geloof, gemeente, is wat persoonlijker maken. Als het niet meer gaat over dingen.
maar hoe we tegenover God staan en wat we met God doen. Dingen kun je altijd de hoofdvraag omzeilen. Hè? Laten we de ark, laten we maar naar de kerk gaan, laten we dit maar doen, laten we dat maar doen. Het gaat om de vraag, hoe sta ik nou tegenover de Heer? En wat doe ik met Christus Jezus? Nee, we zijn de ark vergeten. Ik denk, als het daarover gaat, dat je heel erg op je hoede moet zijn. Hè? Hoe gebruik ik nou de Heere God in de dienst van God? En als ik met zijn woord omga, met de kerk omga. Gebruik ik het nou alleen maar voor mezelf? Hè, dit kan misbruik van genade worden. En dat is het ook. Als je niet eerlijk bent tegenover God. Als je niet met berouw komt naar de Heere God. Maar, ja, het geeft in ieder geval, en dat begrijpen we ook wel, een geweldige boost, zouden we zeggen. En nu denken de Israëlieten, nu gaan we zeker winnen. Kijk maar, God is met ons, de ark is met ons. Rare gedachte. Alsof God in die kist zit opgesloten, alsof... Maar goed, zo denken ze, en zo denken we het ook vaak. En je ziet ze lopen, die twee. Hofni en Pinhas, eigenaars van de Tabernakel BV, denk ik dan, hè. Want zij deden alles en zij regelden alles en ze pakten alles en zij slepen God erbij. De Filistijnen, die zijn nog veel meer onder de indruk. Nog veel meer dan Israël zelf. Die begrepen, nou dit is nou de God die hen uit Egypte heeft gehaald. Dit is de God die al die grote dingen heeft gedaan. En die hebben ze er nooit bij gehaald. En nu komen ze met die God aan. Nou moeten we wel. Het is sterven of winnen. Eén van beide. Wees sterk. En strijden doen ze. En Israël wordt weer verslagen. Hardgrondig verslagen. En de ark van het verbond van de God der heerscharen, die op de Gerubs woont, die wordt buitgemaakt. Waar maak je je nou druk om? Hè? Of waar maak je je nou drukker om? Om die ark? Of over al die doden? Of over Hofni en Pinhas? Wat er met hen gebeurde, het verdriet van heel veel moeders en vrouwen. Waar maak je je drukker over? Over de dingen van God of de dingen van jezelf? Dat is een hele irritante vraag, ik begrijp het. En natuurlijk denkt u natuurlijk van, ja, die dominee wil natuurlijk horen, we maken ons veel drukker over de dingen van God. Maar je zou er inderdaad maar iemand bij hebben zitten, hè, die gesneuveld is. Irritante vraag, waar maak ik me nou druk om? Maar soms hebben we dat nodig. Om geprikkeld te worden, om wakker te worden. En dat je echt in beweging komt, dat je nadenkt, waar ben ik nou mee bezig? En wat vind ik nou belangrijk? En als er ook dingen om me heen gebeuren, ernstige dingen, mooie dingen, waar ga ik voor? En soms als we ons geprikkeld voelen, geïrriteerd voelen, soms heeft dat te maken met een rake opmerking. In de kerk horen we het vaak, hè? Zoeken is het koninkrijk, ik zei het net al. Ja, maar dan denk je, ja, maar ik heb dit, ik heb nog dat, en ik zit hier, weet je wel waar ik mee zit allemaal? Dat kan ik toch niet allemaal vergeten, moet ik toch niet eerst de dingen van God zoeken? Of ik ben nog zo jong, ik moet nog dit, ik moet nog dat. Of ik heb dit, en nou. En dan gaat het helemaal niet over dingen van zijn leven of dood. Er zijn zo vaak andere dingen die gewicht in de schaal leggen. En toch bidden we het elke keer weer. Hè? Uw koninkrijk komen. Uw naam worden geheiligd. Uw wil geschieden. Dat bidden we aan het begin van ons gebed. Met andere woorden, uw dingen zijn het meest belangrijk voor ons. En toch.
Hoe reageert Eli?
Nou, iemand snelt naar Silo. En Benjaminiet, die ontkomt van het slachtveld en die vlucht naar Silo. En Eli zit daar aan de kant van de weg, op zijn zetel, ergens anders. In een andere vertaling staat op een bankje. Maar het zal wel de zetel zijn van de hoge priester. En hij zit daar misschien wel in een speciale plaats daar bij de poort. Bij de stadspoort. Een heel oude man. En hij is zwaar. Hij is dus heel gewichtig, om het zo te zeggen. En hij is half buitengesloten. De wereld is klein geworden. Hij is blind. Maar waar maakt hij zich nou druk om, die man? Om zijn volk? Om zijn zonen? Zijn hart was vol zorg over de ark, staat er. Heel bijzonder, hè? Dat Eli daar nou zo zorg over heeft. Maar hij ziet dus niks. Hij hoort alleen wat. En hij hoort gejammer in de stad. En hij vraagt, wat gebeurt er? En dan komt die boodschapper naar hem toe. En dan vertelt hij hem alles. Hij ziet niet dat die man dus zijn kleren gescheurd zijn. En dat die aarde op zijn hoofd heeft als teken van rouw. En dan gaat die man hem alles vertellen. Over die grote nederlaag. Over Hofni en Pinehas, zijn beide zonen. Over de ark. Het kwam steeds voor Eli steeds dichterbij. De ark. En daar schrikt die man zo geweldig van. En hij valt achterover en hij sterft. Want die ark, hè? Ja, dat is nou echt het teken van Gods verbond. Die is door zijn toedoen het land uitgegaan. Daar schrikt die man zo geweldig van. En het zou gewoon irritant zijn om dat aan hem te zeggen. Van, maak je niet druk over je zonen. Waarom is dat nou zo belangrijk, die ark? Hier is iemand die zich meer druk maakt over dingen waar hij verantwoordelijk voor is. Het is soms, denk ik ook wel eens, als we dat niet begrijpen. Dat we het ons ook niet kunnen voorstellen om zonder God te leven. Wat dat betekent. Maar dat was voor het gevoel van Eli inderdaad aan de gang. God is weg. En dat is mijn schuld. We vergeten soms onze verantwoordelijkheid. En dat het verder gaat dan je eigen hebben en houden en je eigen gezinnetje. Maar dat het gaat over onze verantwoordelijkheid op onze plaats, op ons werk, in de samenleving. Eli had toch wel wat begrepen. Van wat er van gekomen was, van zijn houding. En hij sterft vanwege de ark. En hoe het met hem gegaan is na zijn sterven, dat laten we maar aan God over. Maar in ieder geval heeft hij één ding begrepen. Dat God weg was. En dat het zijn schuld was. Maar in dat verhaal, dan zwenkt de camera opeens. Van Eli naar een kraamkamer. Want die vrouw van Pinehas is uitgerekend. En als ze dan hoort van de ark, van haar schoonvader, van haar man. Wat zou het zwaarste wegen, zou je zeggen. De bevalling komt op gang. Het is een heel zware bevalling en ze zal sterven. En dan komen de vrouwen die naast haar staan en die haar helpen bij de bevalling. Ja, en in die tijd was het toch wel iets heel bijzonders, een zoon krijgen. Dat was eigenlijk je levensdoel. En die vrouwen zeggen van, je hebt een zoon gekregen. Geweldig, wees niet bang. Ook al sterf je, je bent tot je doel gekomen. Maar nee, de eer is weg. Ze noemt haar kind Ikabod. Weg is de eer, of waar is de eer? Vanwege alles. Maar eigenlijk, en zo hebben we het ook gelezen, vanwege het verlies van de ark. God is weg. En daar maakt ze zich druk om. Dat Gods eer, wat werkelijk gewicht legt in de schaal, dat die weg is. Nou, Ikabod, je zou maar zo heten. Hè? Er is trouwens ook een boek waarin die naam zo voorkomt.
En iedere keer word je daaraan herinnerd, hè? Waar is de eer? De eer is weg. Maar dat ze daar nu eigenlijk ten diepste aan denkt. Hè? Ze denkt ook aan haar schoonvader en haar man. Maar ze denkt uiteindelijk aan die ark van God, aan God zelf. Irriteert dat? Wonderlijk dat deze vrouw dat begrijpt ook. Hè? Net zoals in 1 Samuel 1, Hanna. De enige is in dat gekke gezin die het begrijpt en haar handen gaat vouwen. Weer een vrouw die het begrijpt. Zegt iets over waar ze mee bezig is, wat ze belangrijk vindt. En wat we er ook bij denken, en er komen allerlei gedachten boven. Wat we er ook bij denken. Ze zijn met iets bezig wat hun eigen doen en laten, hun eigen hebben en houden, ver weg overstijgt. En ik denk, daar moeten we maar eens goed over nadenken. Wat is nou voor mij nou echt van belang? Maar heeft ze nou gelijk? Dat is de vraag. Heeft ze nou gelijk? Ja, natuurlijk. In zekere zin. De genade van God is verkwanseld. Mensen hebben er maar wat mee gedaan. Ze denken, nou die ark mee. Hup, God mee. En we doen er maar wat mee. Alsof je zo met God kunt omgaan. Alsof je God kan laten buikspreken. Kan laten doen wat jij wil. Ik wil dat en God. Ik vraag God zegen over mijn levensweg en dan komt het allemaal wel goed. Maar zo is het niet natuurlijk. Dat je God op het oog hebt, maar ondertussen je eigen belangen nastreeft. Nou, dat is nou het verkwanselen van genade. Maar we hebben niet voor niks hoofdstuk 4 vers 1 erbij gelezen. In de nieuwe vertaling, zeg maar, staat hij bij het vorige hoofdstuk. Maar hij hoort bij dit hoofdstuk. Het woord van God, van Samuel, waarin God spreekt, kwam tot geheel Israël. Het is er nog steeds. Hè? God is niet weg met die ark. Hij is er. Wat wij ook bedenken. En je denkt aan die verkwanselde genade. En dan helemaal als het gaat over de Heere Jezus. Aan het kruis. Dat je zegt, Gods zoon kwam naar deze wereld. En wat hebben de mensen met hem gedaan? Ze vonden hun eigen hachje belangrijker dan Gods zaak. Maar juist dat kruis van de Heere Jezus is het bewijs dat het niet waar is. Dat God niet weg is met de ark. Juist het kruis van de Heere Jezus is het bewijs dat hij er toch is, ondanks onze zonde. God is er. Hij laat zich ook niet verkwanselen. Maar ook dan is de vraag, waar maak je je nou druk om? En dat blijft staan. En ik hoop dat u die meeneemt. Niet omdat we dan weten van dat God weg is. Hoewel dat wel terecht zou zijn. Maar juist omdat hij er is. Omdat hij niet weggaat. Omdat het kruis nog steeds in deze wereld staat. En dan komt de vraag des te klemmender op ons af. Ook al gaat hij niet weg. Ook al is hij niet weg te krijgen. Waar maakt u zich dan druk om? Amen. zullen danken en bidden. We doen ook onze voorbeden. En we bidden voor de familie van Sane in Gambia. En ze hebben ook deze week een gebedsbrief gestuurd. En ik heb gevraagd welke dingen vind je nou van het meeste belang op dit moment om voor te bidden. Er wordt een van de studenten vermist, ergens. De familie weet niet waar ze zijn, waar ze is. En ook op de school is ze onbekend. Of is onbekend waar ze is. Daar willen ze graag uw voorbeden voor. Er is ook een jongen die heel nadrukkelijk met het evangelie in aanraking is gekomen. Mohammed. We zullen voor hem bidden. En we bidden om doorzettingsvermogen. Steven is nog steeds in het ziekenhuis. Hij is heel erg ziek geweest. Het gaat gelukkig de goede kant met hem op. We zullen ook bidden voor onze broeder Hogendoorn en voor Heidi. We zullen danken en bidden. Doe ons opstaan, Heere God, en help ons weer. En dat zingen we maar en dat bidden we. En dat vragen we aan u. We zitten hier in de kerk. We hebben onze dingen meegenomen van de afgelopen week. En we kijken naar ons eigen leven. We kijken maar op naar u. En naar het kruis van de Heere Jezus. En we vragen, geef dat we achter u aan mogen gaan. Help ons opstaan. Heere God, doe ons opstaan en help ons weer. We danken u dat we uw woord mochten horen, ook al was het een heel tragische gebeurtenis en worden we herinnerd aan heel veel dingen. Maar u roept ons wakker om zo niet u voor ons eigen ding te gebruiken, maar ons leven in uw dienst te besteden. We danken u voor het evangelie, dat u ons altijd weer vooruit wil gaan. En dat deze vraag eigenlijk geen vraag hoeft te zijn of u ons wil laten opstaan. Want wie het van u verwachten, zult u nooit beschaamd laten staan. Heere, we danken u voor uw woord. Gaat u daarmee verder in ons leven. We mogen ook voor elkaar bidden. En we bidden voor de familie van Sane in Gambia. En we bidden om doorzettingsvermogen voor hen. Dat ze hun werk mogen doen in vreugde en in vrede. En dat ze er voldoening aan hebben. En dat ze zich gedragen mogen weten door uzelf. We willen bidden voor die vermiste studenten. Wilt u haar terechtbrengen? Er kan van alles gebeuren. Heere, wees u haar nabij. We bidden voor Mohammed dat hij u mag leren kennen. Zoals u ook voor hem zijn God wil zijn. Heere, zegent u hem. We willen ook bidden en u danken voor Steven. U weet hoe ziek hij geweest is. We danken u voor uw bewarende hand over zijn leven. Wees u hem ook verder nabij en herstelt u hem ook verder. We danken u dat hij zijn vertrouwen in alles op u mag stellen. We willen u bidden voor onze broeder Hogendoorn. Die heel erg veel pijn heeft en pijnbestrijding krijgt. Wees u met hem. Zegent u hem en zijn vrouw en geef dat ze in alle dingen, te midden van alle dingen, hun hoop op u mogen stellen. En dat ze mogen ervaren dat u hen ook niet loslaat. Zorgt u goed voor hen. We danken u dat hij die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, dat het weer goed met haar mag gaan. Wees u ook haar verder nabij. We bidden u voor onze zuster Paans, wees u ook bij haar. We vragen van u, wees u haar een God van nabij, zodat ze ook mag merken dat ze gedragen wordt door u, door de gemeente. Dat ze mag verder gaan in vrede en vreugde. Heren, zo komen we tot u en we leggen ons leven voor u neer. U die alles van ons weet en ook wel weet waar we onze prioriteiten leggen. En toch horen we vanmorgen weer die roep, zoek eerst het koninkrijk. En we danken u, Heere Jezus, dat u de gekruisigde Heere Jezus bent. Die daar uw prioriteit aan gaf, aan het redden van mensen, mensen zoals wij. Hoort u ons dan, barmhartige Vader, om zijnentwil. Amen. zal er nu gecollecteerd worden. En als de kinderen terug zijn, dan zingen we samen gezang 423. Ach, blijf met uw genade. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.